Peter, ik maak u bekend dat in de afgelopen week op woensdag 7 maart is overleden, in de leeftijd van 85 jaar, zuster Geertje Loonstra, geboren de Jong, gewoond hebbend in het Boveneind. Morgen, maandag 12 maart, is er een dienst van woord en gebed die begint om 14:00 in de Munnikehof. Aansluitend vindt de begrafenis plaats en na afloop is de gelegenheid om de familie te condoleren in gasterij De Vendel aan de Vendelse Weg. We zullen zo meteen de eerste psalm ook zingen ter nagedachtenis van onze zuster en straks in de gebeden de familieleden gedenken. Woensdag 14 maart aanstaande wordt de jaarlijkse biddag weer gehouden en de diensten beginnen om 14:30 en om 19:30. 'S Middags om 14:30 is de dienst vooral gericht op onze kinderen en ik wil ook vragen of ze dan in het middenvak willen plaatsnemen, dus voor de kansel. De kinderen kunnen vandaag al een kleurplaat meenemen en die dan op middag weer inleveren. En dan de collecten. De eerste is voor de kerk, de tweede ook voor de kerk en de derde, dat is bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Lucas 19 en dan de verzen 28 tot en met 44. Dus Lucas 19 en dan de verzen 28 tot en met 44 tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmorgen alleen van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen samen Psalm 103, de verzen 8 en 9 gaan zingen ter nagedachtenis van onze overleden zuster Loonstra. En wij willen dat ook staande gaan doen. Psalm 103, de verzen 8 en 9 over dat gras of over het leven dat als een bloem des veld is en als het gras dat maar zo kort op het veld staat, maar ook over de gunst van de Heere die in eeuwigheid is, over wie hem vrezen. 103, 8 en 9. Wij luisteren nu samen naar de wet van de Heere en dan zingen we uit Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ai, zie mijn nood, herstel me en doe mij naar uw woord herleven. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Je zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Je zult niet doodslaan, je zult niet echt breken, je zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen Lucas 19 vanaf vers 28 tot en met 44. Lucas 19 vanaf vers 28. Jezus intocht in Jeruzalem staat erboven. En dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. En het geschiedde als hij nabij Betfage en Betanië gekomen was, aan de berg genaamd de Olijfberg, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Zeggende, gaat heen in dat vlek, in dat dorp, dat tegenover is. In het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Ontbind het en breng het. En indien iemand u vraagt, waarom ontbind ge dat, zo zult ge al zo tot hem zeggen, omdat het de Heere van node heeft. En die uitgezonden waren heen gegaan zijnde, vonden het gelijk hij hun had gezegd. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van het tot hen, waarom ontbindt gij het veulen? En ze zeiden, de Heere heeft het van node. En ze brachten het tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbend, zetten ze Jezus daarop. En als hij voortreisde, spreidden ze hun klederen onder hem op de weg. En als hij nu genaakte, naderde aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte van de discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden, zeggend, gezegend is de koning die daar komt in de naam des Heeren. Vrede zij in de hemel en heerlijkheid in de hoogste plaats. Sommigen van de fariseeën uit de schare zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordende zeide tot hen, ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen, de stenen haast roepen zullen. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar, zeggende, och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en u zullen omsingelen en u van alle zijden benauwen, en zullen u tot de grond neerwerpen en uw kinderen in u. En ze zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten. Daarom dat ge de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt. Tot zover de schrift lezen. Wij willen samen in ons gebed tot de Heere gaan en dankzegging doen voor het feit dat broeder A. van Hunnik, de Emmerschans, weer thuis is uit het ziekenhuis. Al heeft hij onze voorbeden ook nodig, omdat hij verdere onderzoeken moet ondergaan en het met zijn gezondheidstoestand niet zo goed gaat. En wij willen voorbeden doen voor onze familie Loonstra in verband met het overlijden van moeder en grootmoeder. Ook voor broeder A. van Ravenswaai van de Dijkstraat, die opgenomen is in het ziekenhuis van Ede en dagelijks een bestralingsbehandeling ontvangt in het ziekenhuis van Arnhem. We dragen ook aan de heren op broeder Nannenberg van de Vondelaan, die in de komende week een operatie moet ondergaan in Ede. En wij willen ook aan de heren opdragen zuster van de Weert van de Pakhuisweg, die gisteravond met een zwaar hartinfarct in het ziekenhuis van Ede is opgenomen. Haar toestand is zorgelijk. Wij willen de heren ervoor danken dat onze broeder Gert Takken, nadat hij ook een hartinfarct heeft gehad, vanmorgen voor het eerst weer met ons in de kerk is. En ook de familie Paas heeft gevraagd om de dankbaarheid te verwoorden voor het feit dat ze vanmorgen weer in de kerk zijn. Onze familie is teruggekeerd en men ziet met dankbaarheid terug op de tijd die achter hen ligt. Aan de andere kant, ja, het heeft hen toch ook veel emoties gegeven, dat afscheid, en dat valt ook te begrijpen. We willen de familie ook aan de Heere opdragen zometeen. We willen zo samen het aangezicht van de Heere gaan zoeken. Heere in de hemel, vanmorgen heffen wij onze harten op tot u. We zien op u, maar wel zoals we dat ook gezongen hebben met de dichter van Psalm 123 mee. Als een dienstknecht, als een dienstmaagd, die ziet op de Heer, op degene die boven ons staat. We weten ons kleine, afhankelijke mensen tegenover u, Heer. We komen samen tot u. En niet alleen om te bidden om uw zegen, maar allereerst ook uw grote naam dank te zeggen. Voor het feit dat u ons weer alles schonk in de afgelopen week wat we nodig hadden. En open onze ogen ook steeds weer opnieuw voor alles wat u ons geeft. U wilt toch door ons gedankt worden. Dat we dat ook steeds mogen begrijpen en beseffen. Heren in de hemel, wij mogen als gemeente uw naam dankzeggen. Dat we vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn in alle rust. Op deze zondag en we bidden om uw zegen over de bediening van uw woord. Wanneer dat woord zo meteen zal verklaard worden in het midden van ons, wilt u dan geven dat de toepassing van dat woord door uw geest in onze harten mag worden gemaakt. Dat we door dat woord onderwezen worden. Dat we door het woord bemoedigd en vertroost worden. Dat we door het woord misschien, als dat nodig zou zijn, op onze plaats worden gewezen. Of stilgezet. Heere, uw geest. Daar willen we samen om bidden. Dat die de verkondiging mag dragen. En ook mag indragen in onze harten. Wij mogen samen uw grote naam dankzeggen, Heere, dat u in ons midden ook reden tot dankzegging gaf. Onze broeder Gert Takken is vanmorgen, na een tijd van ziekte, voor het eerst weer met ons in de kerk. U heeft zijn leven nog willen sparen en dragen en zo heeft hij dat ook mogen ervaren. En we zijn samen dankbaar, Heere, dat het op dit moment ook goed met hem mag gaan. En we vragen ook aan u of u hem verder in uw gunst gedenken wilt. En hem verder herstel ook wilt geven. Ook onze broeder van Hunnik kwam weer thuis uit het ziekenhuis. En ook dat is een reden tot dankbaarheid. Al zijn de zorg en de moeite nog niet voorbij. En we dragen onze broeder en ook onze zuster van harte aan u op. Blijf hen omringen, Heere, met uw liefde en met uw zorg. Dat hebben ze zo nodig. We willen vanmorgen ook onze moeite en onze zorgen voor u neerleggen, Heere. We denken aan de familie Loonstra, die de afgelopen week geconfronteerd is met het overlijden van moeder en grootmoeder. De familie die in de afgelopen maanden al dikwijls met het sterven van een dierbare is geconfronteerd. Wilt u de familie gedenken? Ook als ze morgen moeder ten grave zullen dragen. Wilt u de familieleden ondersteunen en sterken, Heere. En hen zicht geven op u. Want waar zullen wij mensen toch ons houvast en onze troost zoeken dan alleen bij u? U bent toch de levende God. U bent het toch die in uw woord ons ook zo bemoedigt en troost en zegt, wie op mij vertrouwt, zal leven. Ook al ware hij gestorven. Heere, geef de familieleden zicht op u, vertrouwen op u. Wij willen samen aan u opdragen, Heere, onze zuster van de Weert van de Pakhuisweg. Onze zuster die gisteravond zo met een zwaar hartinfarct moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En ze heeft al zo'n zwak hart. Tot hiertoe heeft u haar leven nog willen sparen en dragen. Maar we leggen onze zuster in uw handen. Omring haar, Heere, met uw zorg. Gedenk haar in haar omstandigheden. En wilt u niet alleen lichamelijk haar dragen, maar ook geestelijk. Dat ze uitzicht mag hebben op u. Dat ze die troost mag ervaren die bij u te vinden is. Gedenk onze zuster, gedenk onze broeder en gedenk ook de kinderen die om haar heen staan. We dragen ze allemaal van harte aan u op. We bidden u, Heere, voor onze broeder van Ravenswaai die in het ziekenhuis ligt, die elke dag ook naar Arnhem moet voor een bestralingsbehandeling. Dat valt niet mee. Gedenk hem, Heere, ondersteun hem en geef ook hem dat uitzicht op u, die troost in u te ervaren. Want nogmaals, waar zal een mens toch zijn houvast en zijn troost vinden buiten u, de Heere? Gedenk ook onze broeder Nannenberg, Heere, die voor een operatie naar het ziekenhuis zal moeten in de komende week. Ga met hem mee. U weet van de omstandigheden van onze broeder. Ontfermt u zich bij de voordeur ook over hem. We willen samen ook uw naam dank zeggen, Heere, voor het feit dat wij vanmorgen onze familie Paas, Steven en Rita, weer in ons midden mogen ontvangen. Ze hebben 9 jaar lang in Malawi mogen dienen. Ze hebben veel mogen betekenen daar voor de mensen. En er is dankbaarheid in hun hart dat u het gegeven hebt dat ze dit hebben mogen doen. We bidden ook, Heere, of u wilt geven dat al dat onderwijs dat ze daar hebben mogen geven, alles wat ze daar hebben mogen doen voor de mensen, dat het ook tot zegen mag zijn. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Want daar was hun werk uiteindelijk toch ook op gericht. Heere, we dragen ze ook aan u op. Onze broeder en zuster die hebben moeten afscheid nemen van de mensen waaraan ze verbonden zijn geraakt. En dat valt niet mee, dat is moeilijk. En Heere, wij bidden van u of u hen ook in de komende tijd, als ze hier zijn, nabij wilt zijn. Of ze door u gedragen ook hier weer hun plek mogen vinden. We dragen ook de mensen in Malawi aan u op, Heere. Wilt u geven dat nu het werk van de familie Paas is gestopt, dat uw werk daar niet stopt, dat het door mag gaan en dat uw koninkrijk daar verder ook mag worden uitgebreid. Gedenk de mensen daar in al hun moeite. We kunnen ons er geen voorstelling van maken wat hun moeite daar zijn. Heer in de hemel, zo komen we samen tot u in ons gebed. We beseffen dat we ook vanmorgen alleen tot u kunnen komen op grond van het volbrachte werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Hoor ons, verhoor ons, zie ons aan, alleen in hem, uit genade. Amen. Wij gaan zingen uit Psalm 118, het 11e en het 13e vers. En waarom nu deze twee versen? Nou, dat zijn nu net die versen die de mensen ook gezongen hebben toen de Heere Jezus Jeruzalem is binnengetrokken. Tijdens de intocht werd door de scharen Psalm 118 gezongen. Wij zingen het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing van de beschouwers van God en hoofd des hoeks gelegd. En het 13e vers. Gezegend zij die grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. We zingen straks van Psalm 2, het zesde en het zevende vers. Vrees Heere macht en dien zijn majesteit. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Het uitgangspunt is vers 37 en vers 41 van Lucas 19. En als hij nu genaakte naderde aan de afgang van de Olijfberg, begon al de menigte van de discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stem, vanwege al de krachtige daden die ze gezien hadden. En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Gemeente, deze geschiedenis gaat, zoals we gelezen hebben, over de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. En als we die tekst zo even op ons laten afkomen, die ik net heb voorgelezen, hè, vers 37 en vers 41... dan valt meteen al op dat er een geweldige tegenstelling in te ontdekken valt. In vers 37 worden we bepaald bij een schare, een menigte mensen die geweldig vreugdevol is. En die vreugde ook uit, hè, want dat staat er. Ze begonnen zich te verblijden en God te loven met een grote stem. Dus ze hebben maar niet een klein beetje meegezongen, maar ze hebben vanuit hun hele hart gezongen toen Jezus daar op dat moment zijn intocht deed in de stad. Maar tegenover die mensen die zo vreugdevol zijn en die zo hun hele hart laten klinken in die psalmen, lezen we in vers 41 dat de Heere Jezus weende. Er was bij hem dus blijkbaar geen vreugde, maar er was bij hem een geweldig stuk verdriet. Ja, en dan vragen we ons natuurlijk af, hè, waar komt nou die vreugde vandaan bij de mensen, als Jezus zijn intocht doet? Maar waar komt nou dan dat verdriet vandaan bij de Heere zelf? Dat heeft een achtergrond, dat heeft een betekenis, dat heeft ons denk ik toch heel wat te zeggen. Nou, daar wilde ik het vanmorgen over hebben, gemeente. En ik heb daarom als thema vreugde en verdriet bij de intocht in Jeruzalem. Vreugde en verdriet bij de intocht in Jeruzalem. Er is vreugde bij de menigte, maar er is verdriet bij de koning. Vreugde en verdriet. Er is vreugde bij de menigte, maar er is verdriet bij de koning. Ongeveer een week voor zijn lijden en voor zijn sterven aan het kruis heeft de Heere Jezus een intocht genomen in de stad Jeruzalem. We weten het, gemeente, Jeruzalem was een hele belangrijke stad en dat was omdat God die stad ook een bijzondere positie had gegeven. Jeruzalem, dat was een stad waar de tempel was gebouwd. Dat was een stad waar God zelf heeft willen wonen. En dat is toch wel heel bijzonder, is heel indrukwekkend. Ik herinner me nog dat toen ik voor de allereerste keer in Israël was en op de Olijfberg stond en zo het zicht had op die oude stad Jeruzalem, toen realiseerde ik mij ook dat bijna op steenworps afstand dat de Heere daar zelf had gewoond. En dat is wel heel bijzonder geweest, hè? Jeruzalem, verkozen door God tot zijn woonplaats. Jeruzalem, verkozen door de Heilige om daar ook zijn zoon te laten lijden en te laten sterven tot de verzoening van de zonde van zijn kinderen. En daar in Jeruzalem heeft nou die intocht ook plaatsgevonden. Een intochtgemeente die, dat mag ik denk ik toch vanmorgen zoveel zeggen, op een andere manier is verlopen dan wij zouden hebben verwacht. Ja, wat zouden wij dan hebben verwacht dan? Nou, wij weten dat Jezus die stad is binnengegaan om daar te lijden en te sterven. Dat is niet niks geweest. En daar zou toch eigenlijk bij gepast hebben dat hij heel stil, heel onopvallend die stad zou zijn binnengegaan. Misschien wel bij het schemeren, dat niemand het in de gaten had. Of misschien wel langs een hele achteringang van de stad, dat niemand het in de gaten had dat hij met zijn discipelen de stad binnenging. Als je toch die stad binnenging om te lijden en te sterven, dan ging je toch niet met veel ophef de stad binnen. En toch, gemeente, wat we zien in deze geschiedenis, en dat is ook het opmerkelijke gegeven van deze geschiedenis, dat Jezus op een hele opzienbarende manier de stad is binnengegaan, vlak voor zijn lijden en voor zijn sterven. En ik zeg u, hij heeft dat zo gewild. Het is niet zo dat hem dat nou overkomen is. Maar hij heeft dat met name zo gewild. Hè? Want dat hebben we ook gelezen. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, hè, ga naar dat dorp daar en haal een veulen. En als de mensen zeggen van, ja, wat doen jullie? Dan moet je gewoon zeggen dat de Heere dat nodig heeft. Het is wonderlijk dat ze dat ook nog nemen ook. En dat is mij ook weer opgevallen. Wat is het toch wonderlijk dat ze, als dat gebeurt, dat ze dan eigenlijk ook geen vragen meer stellen. Zeggen, nou ja, doe maar. De wonderlijke macht van God komt daarin naar voren. Jezus wilde op zo'n manier de stad binnengaan. En dan moet ik er nog iets bij zeggen om het nog iets helderder te maken, gemeente. U moet weten dat als nou een koning of een ander hooggeplaatst iemand een stad ging bezoeken of een dorp ging bezoeken, dan ging dat op zo'n manier, dan werd zo iemand op een ezel, werd hij dan gezet, en dan werd er allemaal plichtplegingen werden er dan gedaan, dan werden er bladeren over de weg gespreid en zo. Zo was dat, hè. Een hoogwaardigheidsbekleder kwam op een ezel omstuwd met mensen de stad binnen. Met ophef, zouden wij zeggen. En nou zien we dus, gemeente, dat de Heere Jezus hier op die manier de stad is binnengegaan. Met ophef, met koninklijke waardigheid. En dat hij dat ook heeft gewild. Je zou nog kunnen zeggen, nou ja, als de mensen dat nou allemaal hem hadden gegeven, ja, dan had hij er ook niks aan kunnen doen. Dat overkwam hem dan. Nee, hij heeft dat zo gewild. Zo wilde Jezus die stad binnengaan, niet anders. En dan zal er niemand onder ons zijn die zal zeggen, daar had hij geen recht op. Natuurlijk had de Heere daar recht op. Wie had er nou meer recht op dan hij? Maar het is toch wel opmerkelijk. Als Jezus naar de stad komt om te lijden, om te sterven, om knecht des Heren te worden, die Gods volk gaat verzoenen, dan is het wel opmerkelijk dat hij toch voor zo'n intocht kiest. Een koninklijke intocht. Voor iemand die als knecht zal gaan lijden. En dan moeten we denk ik vanmorgen allereerst proberen om ook een antwoord te krijgen op die vraag, waarom Jezus nou op deze manier die stad heeft willen binnengaan. Ik denk dat ik daar vanmorgen twee dingen van mag gaan zeggen. In de eerste plaats, gemeente, dat de Heere Jezus op deze manier ook een duidelijk signaal heeft willen afgeven over wie hij is. En dan zegt u, ja, nou moet je me dat een beetje meer duidelijk maken, dominee, want dat zie ik, daar zou even 1, 2, 3 niet in zitten. Nou, dan denk ik dat ik nog iets verder mag gaan en dat ik mag zeggen van, weet u dat er in het Oude Testament al over geschreven is, dat als de Messias komt, dat hij dan zal komen op een ezel rijdende. Ja, waar staat dat dan? Nou, dat staat in Zacharia 9. En u thuis straks mooi even nakijken. Zacharia 9 en dan ook het 9e vers, daar staat het met zoveel woorden. Verheug u zeer, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal u komen. Rechtvaardig, hij is een heiland. Hij is arm, hij rijdt op een ezel, op een veulen, op een jong van ezelinnen. Dat is een hele wonderlijke tekst, hè? Dat je hierin ziet dat Zacharia al heeft gezegd, als de Messias komt, hè, dan komt hij zo, dan komt hij op een ezel de stad binnen. En dan komt hij terwijl hij aan de ene kant arm is en aan de andere kant dat hij rechtvaardig is. Nou, dat is toch eigenlijk van de Heer Jezus te zeggen, nietwaar? Hij was arm. Materieel gezien was hij arm. Hij was rechtvaardig, natuurlijk. En zo komt hij op die ezel inderdaad de stad binnen. Zoals geprofeteerd is in Zacharia 9. En zo heeft hij een signaal afgegeven over wie hij was. U begrijpt het al wel, gemeente. Ik hoef er niet zoveel woorden meer over te spreken. U begrijpt het al wel. Door zo die stad binnen te gaan, heeft Jezus gezegd, ik ben die beloofde Messias. Degene over wie Zacharia het al zoveel eeuwen geleden heeft gehad. Dat ben ik. Hij heeft zichzelf als het ware geopenbaard, hè, als de Messias, als de zaligmaker, als de van God gezonden Christus. Wat is dat toch opmerkelijk? Als je daarover nadenkt. Dat hij vlak voor zijn lijden en voor zijn sterven nog eens een keer zo'n duidelijk signaal aan de mensen heeft afgegeven. Jullie moeten weten wie ik ben. Ik kom om te lijden en te sterven. Maar jullie moeten niet uit het oog verliezen dat ik degene ben door God gezonden om jullie te verlossen van je schuld en van je zonde. Dat is de grote achtergrond, de eerste grote achtergrond van waarom Jezus op deze manier de stad heeft willen binnengaan. En de tweede, die hangt er ook wel een beetje mee samen, de tweede reden, gemeente, dat is dat Jezus niet alleen een signaal heeft gegeven van wie hij is, maar dat de Jezus ook als het ware al een iets heeft laten zien, een voorafbeelding gegeven van wie hij zou worden. Je moet zich goed realiseren, de mensen die er omheen stonden en die op dat moment gingen zingen, die mensen zouden binnen een week gaan zien dat hij aan het kruis hing. En die mensen zouden wat dat betreft helemaal ervan doordrongen worden, doordat ze dat zouden zien met hun ogen, dat hij een verliezer was, dat hij een wel aspiraties had, maar dat hij helaas door het kruis in de kiem zijn gesmoord. Maar nu laat hij, voordat dat lijden komt, voordat die knechtsgestalte komt, laat hij zien, en toch ben ik koning. En toch zal ik door mijn lijden en mijn sterven mijn koningschap gaan vestigen. Ik zal koning zijn over de dood. Ik zal koning zijn over de duivel. Ik zal koning zijn over de zonde. Ik ben het die niet alleen de Messias is door God gezonden, maar die ook mijn koningschap gaat vestigen. Dwars door dat lijden en door dat sterven en door die vernedering straks hier in Jeruzalem heen. Begrijpt u wat een diepe achtergrond Jezus voor ogen heeft gehad toen die zo op die manier rijdend op een ezel met koninklijke waardigheid de stad Jeruzalem wilde binnengaan. Ja, gemeente, en nou zien we hier in dit gedeelte dat als Jezus zo als koning die stad wil binnengaan, dat de mensen hem ook als koning gaan binnenhalen. Er worden klederen voor hem uitgespreid op de weg. Men trekt bladeren van de bomen. Er wordt een loper uitgelegd. Hè, dat gebeurt ook bij ons. Als de koningin ergens komt, dan wordt er een rode loper uitgelegd. Hè. Op de koninginnedag een oranje loper over het hele pad waar ze loopt. Hè. Dat is eigenlijk een blijk van hoogachting. Zo spreiden de mensen bladeren en klederen uit op de weg. En zo kan Jezus op dat ezeltje rijdend Jeruzalem binnengaan. En ze geven ook uiting aan hun vreugde. Ze geven vreugde blijken als Jezus daar de stad gaat binnentreden. Vlak bij de Olijfberg begint die menigte te zingen. En we lezen het, gemeente, de staat met grote stem. Dus ze hebben uit volle borst gezongen. Ze beginnen God te loven met een grote stem, staat er. Met andere woorden, ze gaan deze koning ook als koning erkennen. En dat is op een ander moment wel anders geweest, maar op dat moment gaan ze Jezus als koning erkennen. En ze gaan zingen, ik zei het al, heb Psalm 118, gezegend de koning die daar komt, in de naam des Heren, vrede in de hemel, heerlijkheid in de hoogste plaats. De menigte erkent Jezus koningschap. Dat is opmerkelijk. Ze erkennen dat hij komt in de naam van de Heere, dat hij gezonden is door de Heere uit de hemel. Dat is opmerkelijk. Dat was in tijden zo nadrukkelijk niet gebeurd. Ja, en wat bracht die mensen nou tot die huldiging? Waarom waren ze nu daar zo van overtuigd dat hij de koning in naam van God gezonden was? Nou, dat was dan, en dat lezen we ook heel nadrukkelijk in vers 37. Dat was dan vanwege al de krachtige daden die ze hadden gezien. Ziet u dat staan, gemeente? Vanwege de krachtige daden die ze hadden gezien. Wat betekent dat? Nou ja, dat kun je heel makkelijk invullen natuurlijk. Welke krachtige daden heeft Jezus dan gedaan? Nou, de kinderen in de kerk die kunnen er een aantal van opsommen. Hè? Hij heeft blinden ziende gemaakt, doven horende, zieken heeft hij genezen. Er zijn zelfs gestorvenen door hem opgewekt. Wonderen heeft Jezus gedaan. Krachtige daden hebben ze gezien. En dat brengt hen in vervoering. Dat brengt hen tot het zingen van Psalm 118 als Jezus daar bij de Olijfberg op dat ezeltje de stad wil binnengaan. Ja, zeggen we dan, dat was toch eigenlijk heel erg mooi. Of niet dan? Ja, dat was aan de ene kant natuurlijk ook geweldig dat die menigte zo zong en dat die menigte ook erkende dat Jezus dan de van God gegevene was, absoluut. Maar aan de andere kant, als je dan hier leest dat ze hem hebben geëerd omdat hij machtige dingen heeft gedaan, dan proef je hierin dat ze hem als het ware als een wonderdoener hebben geëerd. En dan proef je dat deze mensen eigenlijk van mening waren dat ze dachten dat Jezus naar Jeruzalem zou gaan om orde op zaken te stellen. Deze mensen hebben gedacht, Jezus heeft zoveel machtige dingen gedaan. En nou gaat hij afrekenen met onze grootste vijand. En dat waren op dat moment de Romeinen. Ze dachten, hij gaat naar Jeruzalem om de troon van vader David weer te herstellen. Nou, dat zou toch geweldig zijn. Die huldigers, die dachten aan een strijd tegen de Romeinen, terwijl de Heer Jezus kwam om te strijden tegen de duivel. Die huldigers, die dachten aan de vrede van beneden. Nu wordt het grote Davidsrijk weer gevestigd. Vrede van beneden. Jezus kwam om de vrede te bewerken tussen God en mens. De huldigers dachten aan een aardse Davidstroon waarop de Heere zou gaan plaatsnemen. Maar hij kwam om in de weg van de vernedering plaats te nemen op die hemelse troon. Aan de rechterhand van de Vader. Die huldigers dachten, nou zal hij zijn grote wondermacht gaan aanwenden om al die vijanden hier in Jeruzalem in één klap als het ware van de aardbodem te laten verdwijnen. Maar de Heere kwam niet om zijn macht te tonen. Maar hij kwam juist om zijn zwakheid te tonen. Hij kwam juist om knecht te zijn, om zich als een schaap over te geven, dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. En als je dan dat allemaal in het hoofd hebt, als je dat voor ogen houdt, gemeente, dan zeg je, nou die hulde van die menigte, was eigenlijk niet goed. En dan zeg ik nogmaals, zeker was die hulde in die zin goed, dat alle hulde die aan de Heere wordt gebracht, dat die goed is, dat die dat waard is. En de Heere wil ook geëerd worden. Dat blijkt ook uit het feit dat op dat moment de fariseeën, die gaat het allemaal veel te ver. En die fariseeën die zeggen van, ja maar wat gebeurt hier nou eigenlijk? Hè? En dan zeggen ze tegen hem, Heere, hè, bestraf nou uw discipelen. Hè? Laat die mensen nou alsjeblieft ophouden met dat gezang. Nou, dan zegt de Heere, nee. Als die mensen zwijgen, dan zullen de stenen hier langs de weg, die zullen gaan roepen. Met andere woorden, ik ben het. Ik ben die koning en ik heb ook recht op eer en op heerlijkheid, absoluut. Maar nogmaals, de grond waaruit de hulde van die mensen voortkwam, was geen goede grond. En dat blijkt ook wel, want het zijn dezelfde mensen die daar bij de intocht groepen van gezegend, hij die komt in de naam des Heren, zijn dezelfde mensen die een week later roepen, kruis hem, kruis hem. Het zijn dezelfde mensen. En daaruit blijkt dat wij mensen dus blijkbaar ook de Heere op een verkeerde manier kunnen eren. We kunnen hem hulde brengen zoals de huldigers van dit gedeelte. We kunnen hem hulde brengen om wat hij doet of om wat hij kan doen. Maar we zullen in ons leven hem moeten leren eren om wie hij is. En wie is hij? Hij is zaligmaker. Hij is degene die door God gezonden is om schuld te verzoenen. En zo moeten we hem leren zien en zo moeten we hem ook leren grootmaken als zaligmaker van onze zonde. Dat is geen vrucht uit onszelf. We kunnen best wel in die zin wat zingen over de Heere en oppervlakkig dan wat lof aan hem toebrengen, maar het wordt pas echt waar in ons leven als ons hart onder beslag is gekomen van het woord en van de geest. Want dan gaan we dingen ontdekken. Dan ontdekken we wie we zijn. Dan ontdekken we dat wij mensen zijn die met onze schuld die beker van Jezus lijden hebben gevuld. Dat hij moest lijden en sterven, niet voor zichzelf, maar voor ons. Dan wordt het eigenlijk nog persoonlijker, dan leer ik, als ik onder het beslag kom van het woord en van de Heilige Geest, dan leer ik zien dat ik het ben die ook mijn bijdrage heb geleverd aan zijn lijden en aan zijn sterven. Dan leer ik het zien dat ik een mens ben die voor God niet kan bestaan. Maar dan gaat de Geest mij ook leren wie hij is gekomen om juist nou zulke als ik ben verloren mensen te verzoenen. En als dat open gaat voor mijn hart, dan komt er een diepe dankbaarheid en een diepe verwondering in mijn ziel. En dan komt er ook een lofprijzing over mijn lippen die werkelijk grond heeft. Dan is het niet meer oppervlakkig, maar dan heeft het grond. Want dan heb ik hem leren zien als de zaligmaker van mijn verloren leven. En daar komt het nou op aan. En ik denk dat wij vanmorgen elkaar die vraag ook mogen stellen, gemeente, of wij in ons leven al tot die hulde zijn gekomen. Nogmaals, we kunnen op een hele oppervlakkige manier over de Heer Jezus zingen en hele mooie dingen over hem zingen. Maar komt het nou ook vanuit het hart? Komt het nou ook vanuit het diepe besef van wie hij is en wie ik ben? En als je zegt, ach, ik moet belijden dat het bij mij nog allemaal zo oppervlakkig is. Ja, hoe moet het dan dieper worden in mijn leven? Door woord en geest. In het woord kun je de Heer Jezus zoeken. Doe dat woord open en bid of de Heilige Geest het openlegt. Hij zal het doen, hij belooft dat. En misschien, mijn broeder of mijn zuster, dat u zegt van ja, dominee, nou je deze dingen zo zegt, ik moet erkennen. Ik heb in mijn leven daar het een en ander van mogen leren zien. Wie ik ben, maar ook wie hij is. En ik heb ook in mijn leven die verwondering gekend. Ik heb ook in mijn leven die lofzang gekend. Over mijn lippen is het gekomen. Gij zijt mijn heil alleen. Maar dat is wel een hele poos geleden. En ik leef de laatste tijd eigenlijk weer heel ver bij de Heere vandaan. En het is allemaal zo lauw en zo flauw weer in mijn leven. Mijn broeder, mijn zuster, je moet weer terug naar de lofzang op goede gronden. Je moet weer terug naar de hulde over wie de Heere Jezus is voor jou als verloren mens. En hoe kom je weer zo ver? Door het woord te openen en door de geest te bidden of hij het weer voor je levend maakt, verlevendig toch mijn hart opnieuw. Christus deed intreden in Jeruzalem als koning en de menigte juichte. Ja. En dan dat immense contrast in vers 41. Hè? En als hij nabij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Een juichende menigte, een wenende koning. Waarom weende de Heere Jezus nou? Nou ja, hij zag Jeruzalem voor zich liggen. En inderdaad, als je daar bij de Olijfberg bent, dan zie je als het ware heel die stad zo prachtig voor je. Maar de Heere Jezus zag niet alleen maar de muren. De Heere Jezus zag ook de mensen achter de muren. En hij zag ook het hart van de mensen achter de muren. En hij werd bepaald bij de onbekeerlijkheid van de meesten van de inwoners van Jeruzalem. En dat trof hem tot in het diepste van zijn ziel. Och, zei hij, och, of ge ook nog bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Och, dat u nou werkelijk tot bezinning zou mogen komen, dat u zou bedenken wat tot uw vrede dient. Dat is een ontroerend moment geweest. Als je nu nog daar komt, dan is er ook een teken dat herinnert aan dit indringende moment. Dan hebben ze daar ook een soort van een kerkje gebouwd in de vorm van een traan. Een hele hoop kitsch in Israël, maar ik vind dat toch nog wel eigenlijk heel sprekend. Daar heeft Jezus geweend over de onbekeerlijkheid van Jeruzalem. Hij is niet in boosheid ontstoken. Had gekund. Hij had kunnen zeggen, nu ben ik hier als de Zoon van God gekomen. En u heeft mij niet erkend. En nu zal ik mijn toren over u laten komen. Heeft hij niet gedaan. Hij heeft niet gezegd, ik heb zo vaak het woord verkondigd. Ik heb zo vaak u genodigd. Ik heb zo vaak u gewezen op de dingen van God. Maar ja, u bleef maar oppervlakkig en u bleef maar doorleven alsof er niks aan de hand is. Dan moet u het ook allemaal zelf maar weten. Nee, de Heere die zegt, en nu nog, nu ik ga lijden en sterven, nu nog het ogenblik er is dat ik u kan toespreken, nu doe ik dat en nu doe ik dat wenend. Nu ga ik mijn ogen laten vullen met tranen waarin, als het ware naar voren komt, dat het mijn liefde is die u zoekt. Jezus weende over Jeruzalem. We hebben het wel eens over een herder, hè? Een herdershart ook. Hè? Nou, hier zien we de goede herder in zijn hart. Hij weende over de stad. Hij zag al die schapen. En dat ze maar niet achter hem aan wilden komen. En hij besefte ook wat dat betekent, dat een schaap die niet achter hem aankomt, dat hij geen toekomst heeft. Hier in dit wenen proef je liefde van Christus die niet is beantwoord. En ik denk dat we ons allemaal wel kunnen indenken, gemeente, dat gesmade liefde de meest bittere emotie is die je kunt hebben. Als je kinderen je liefde smaad. Als je als vader of moeder een hart vol liefde voor je kinderen hebt en je probeert ze het goede te geven, je probeert ze te waarschuwen, je probeert ze een goede leiding te geven. En als kinderen dan zich hooghartig omdraaien, dan breekt toch je hart. Want je hebt je kinderen lief en je weet ook, het komt niet goed zoals ze leven. En dat is wat je hier nou ziet. Jezus weende over de stad. Dit is geen hoogmoed. Dit is niet iemand die zich erboven stelt. Dit is niet iemand die met de knoet komt en zegt, en nou zal ik jullie allemaal eens even. Dit is een herder die weent over de onbekeerlijkheid van de stad. Hier is een herder die maar één verlangen heeft. En dat ze in hem vrede zoeken en in hem vrede vinden. Och, zegt hij, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Jezus weent over ongeloof. Hij weent over onbekeerlijkheid. Hij weent over mensen die hun hart verharden. Hij weent over mensen die niet komen tot hem. Die in de praktijk van hun leven wegen blijven bewandelen los van hem en van hem af. Bent u misschien nog zo iemand? Of is dat in jouw leven misschien nog aan de orde? Misschien staat jouw zitten vanmorgen in de kerk wel haaks op waar je gisteravond gezeten hebt. En dan kan de dominee zeggen dat het niet goed komt. Dan kan je vader en moeder zeggen van houd er toch eens mee op. En besef toch eens een keer waar je mee bezig bent. Maar je zal het niet gaan aannemen. Maar kijk vanmorgen nou eens in die ogen van de Heere Jezus. Hij weent over je. Moet het nou zo? Bedenk wat tot je vrede dient. De Heere Jezus wil je verzoenen met God. Hij wil je zalig maken van je zonde. Hij wil je het leven geven. Moet het nou dan zo dat je toch hard blijft en door blijft gaan op die onvruchtbare, goddeloze weg? Jezus weent over de stad. En gemeente, ook al is dat heel indringend en ook al zien we hierin als het ware een geweldige nodiging, hè? Hierin zien we een herdershart die al die schapen wil voegen tot zijn kudde. De Heere is wel eerlijk, hè? En hij zegt ook, er komt wel een grens aan mijn vrede en aan mijn aanbod. Er komt een grens aan het aanbod van de genade. En waar ligt die grens? Nou, zegt de Heere, die grens die ligt hier. Als u niet tot verandering komt, als u de tijd van uw bezoeking, dat ik u bezoek, dat ik u opzoek, als u die tijd niet waarneemt en tot me komt, dan komt er straks een tijd waarin de stad zal worden verwoest. De vijanden zullen een begraving rondom u opwerpen. En ze zullen u omsingelen en u van alle kanten benauwen. En ze zullen u tot de grond toe neerwerpen. En uw kinderen in u. Met andere woorden, er is een grens aan de genade tijd. We moeten nooit denken dat de Heere wat dat betreft, hè, altijd maar blijft doorgaan om zijn liefde te tonen. Als de dood er is, is er geen mogelijkheid meer tot bekering. Als de wederkomst er is, is er geen mogelijkheid meer tot bekering. Wat dat betreft, de Heere laat het hier zien. Wie hem niet kent, hem niet wil vrezen, hem niet wil volgen, heeft geen toekomst. Ook al lijkt het vandaag alsof het er niet zoveel op aankomt. Ook al lijkt het ook vandaag dat je wat dat betreft ook als ongelovig mens en als gelovig mens gewoon naast elkaar kunt leven en dat het geen enkel verschil uitmaakt. De Heere zegt, vergis je nou niet. Vergis je niet. Want er komt een dag waarop er voor al de onbekeerlijken en al de ongelovigen niets anders overblijft dan ondergang en verwoesting. En als je dan ook nog eens beseft dat dat voor eeuwig is, dat het dan voor eeuwig te laat is, dat er dan geen mogelijkheid meer is om tot genade te komen, dan huiver je toch, of niet? Een juichende schaar en een wenende koning bij de intocht van Jeruzalem. En we hebben vanmorgen gezien hoe de Heere als het ware ertoe uitnodigt om hem als zaligmaker te erkennen, om ons voor hem neer te buigen en om dan ook onze vrede en vreugde te vinden in zijn volbrachte werk. Zalig als we in hem ons heil en ons hoogst geluk mogen beschouwen. Amen. mogen wij samen danken en bidden. U heeft, o Heere Jezus, een week voor uw lijden en sterven op Golgotha, uw intocht genomen in de stad Jeruzalem. Een intocht die, als we daar goed over nadenken, toch bijzonder is geweest. Die heel opmerkelijk is geweest. U ging lijden, u ging sterven. En toch wilde u als koning de stad binnengaan. En daarmee heeft u de mensen erop gewezen dat u de Messias was. De vervulling van wat Zacharia erover heeft mogen profeteren. U heeft laten zien, u ging wel lijden en sterven, Heere, maar het ging heen naar uw koningschap. Koning over dood, zonde, hel en graf. En de mensen juichten. Maar de mensen hadden nog niet goed door waar het om ging. En de mensen in Jeruzalem waren vijandig en bleven vijandig. Maar u hebt ze met tranen in uw ogen nogmaals opgeroepen om tot u zich te wenden. Bij u is vergeving, bij u is leven. En Heere, geef dat we dat ook vanmorgen zo begrepen hebben. Waar is leven en waar is vergeving buiten u? Waar zullen we nou ons houvast zoeken? Alleen toch bij u. Heere, dat dat ook de belijdenis van ons hart mag zijn aan het einde van deze dienst. Alleen bij Hem. En ik zal in Hem mijn heil en mijn hoogst geluk beschouwen. En Sions vorst erkennen als mijn Heere. Heere, wij bidden van u of u ons ook vanmiddag weer bij elkaar wilt brengen. Als we samen dan een gedeelte weer zullen gaan bespreken vanuit onze catechismus. Waarin het zal gaan over de goede werken en over ten diepste de vrije genade van u. Heere, wilt u dan ons ook weer in getrouwheid als gemeente samen doen komen en ook geven dat we onder uw zegen bijeen mogen zijn. Vergeef wat niet was naar uw heilige wil en zie ons aan. Alleen in hem, de Heere Jezus Christus. Amen. 145, het tweede vers, is de slotzang van deze morgen. Psalm 145, en daarvan het tweede vers. heen in vrede. Met u dragen de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.